Gemeente, mag ik u eens vragen? U hoort regelmatig preken, zondag aan zondag. Maar landen die preken nou ook bij u? Dat is een vraag voor elke hoorder, hè? Landt de preek? Sta ik open voor de boodschap die van Gods kant tot mij komt? Landt de preek wel? Dat is niet minder een vraag voor predikanten. En hoe landt de preek dan? U weet, er wordt vandaag de dag heel veel aandacht aan besteed. De christelijke pers, de media staan daar bol van. Mevrouw Hanneke Schaap-Jonker, u wel bekend, heeft er zelfs een heel proefschrift over geschreven. Hoe reageert nou de hoorder op de preek? En welke persoonlijke factoren spelen een rol, zijn mede bepalend voor wat hij of zij nou oppakt uit de preek? En u weet, daarover ging het gisteren ook in dat radio-interview wat Andries Knevel had met mevrouw Schaap-Jonker. En natuurlijk gaan er dan tegenstemmen op, hè. Het effect van de preek zou immers niet te meten zijn. Want, zeg maar, de Heilige Geest gaat zijn eigen gang, zijn soevereine gang. En psychologen moeten nou niet proberen om de geest voor de voeten te lopen. En ja, als je nou zo uitgaat van hoe die hoorder zich voelt, lopen predikers dan niet heel erg het gevaar om te veel af te stemmen op de ervaringswereld van de hoorder? En durven de predikanten dan nog wel onverbloemd het woord van God uit te zeggen? Zo van à la Kobrugge, werp het woord er maar in en dan zul je zegen hebben. Mag allemaal waar zijn, gemeente, en toch die aandacht voor de hoorder is zeer belangrijk. Want wij moeten immers letten op de landingsbaan. U weet denk ik wel wat de landingsbaan is. Ik woon vlakbij Schiphol en dan zie ik dat telkens weer voor me. Kijk, dan zegt die man in de verkeerstoren niet: ach, waar het land, dat is niet zo belangrijk. Als dat toestel maar aan de grond komt. Dat zou chaos en ook ongelukken betekenen. Nee, die man in de verkeerstoren, die leidt dat vliegtuig naar de landingsbaan. Daar waar hij precies moet landen. En de piloot moet natuurlijk ook de landingsbaan opzoeken om daar te landen. Nou, ik zou willen zeggen, zo kan de psychologie een soort verkeerstoren zijn. En natuurlijk, het gaat om het woord dat komt van boven, van God. Maar dat moet wel gaan landen bij de hoorder in zijn of haar situatie. Land wel wat ik zeg? Nou, die vraag is eigenlijk helemaal niet zo nieuw, hoor, gemeente. Maar dat verraste mij wel een beetje bij het onderzoek van Romeinen 6 ter voorbereiding van deze preek. Land het goed? Met die vraag hield ook de apostel Paulus zich bezig. Let er maar op, hier in Romeinen 6 is hij bezig om mogelijke misverstanden op te helderen, te voorkomen dat de mensen met zijn woordbediening een verkeerde kant zouden opgaan. Dat ze niet goed zouden oppakken wat hij nou precies zegt. Kijk, in het voorafgaande heeft de apostel nadrukkelijk betoogd dat je er niet komt via het doen van de wet van God. Dat je niet met de wet in de hand een bijdrage kunt leveren aan je eigen zaligheid. Maar dat je alleen maar zalig wordt uit genade door het geloof in Jezus Christus. Ja, dat zelfs het zo benadrukken van de wet averechts gaat werken. De wet activeert zo het zondige van de mens, omdat wij deugnieten zijn, sterker nog, omdat we helemaal niet deugen. Bent u hopelijk wel achtergekomen, toch, in uw leven? Ja, daar is ook heel wat over te doen, hè, vandaag de dag. Dat nieuwste boek van die historicus over het leven van prins Bernhard. Dat boek, dat doet nogal wat stof opwaaien, omdat de prins zijn leven er in dat boek bepaald niet best van afkomt. Is die prins nou een deugniet of deugt hij niet? Dat is de discussie. Nou, voor die schrijver van dat nieuwste boek deugt hij helemaal niet. En dan laten wij vanmiddag die discussie maar even voor wat het is. Maar dit is toch zeker op de school van de Heilige Geest, daar leer ik het, dat ik niet deug. Ja, dat er geen spaan van me deugt. En dat ik het dus helemaal van genade moet hebben en ook mag hebben. De weg naar de hemel is geen wettische weg, maar een evangelische weg. Want gemeente, je merkt het toch aan alles, hè? Die Paulus, dat is een prediker van vrije genade. Als het dan ging over bijzaken in de gemeente, nee, dan was hij niet zo scherp slijper. Dan was hij zelfs behoorlijk plooibaar. Maar als het gaat over dit punt, dit kernpunt, over wat nu ons zalig maakt, dan zet de apostel zich schrap. En dan zet hij wet en evangelie radicaal tegenover elkaar. Moet eens even kijken naar dat slot van het vorige hoofdstuk. En dan met name vers 20. Zegt Paulus, kan de wet je nou een eindje de goede kant op helpen? Nee hoor, zegt hij, kijk maar naar wat er in het verleden is gebeurd. Vele eeuwen na de ongehoorzaamheid van de eerste mens, vele eeuwen na de zondeval, er werd immers de wet gegeven door Mozes. En al die tijd, die tussentijd, heerste de zonde en de dood over de mens. Nou, toen kwam de wet, hè? Toen kwam de wet met haar geboden en met haar straffen. En drong zij daarmee dan de zonde terug. Gingen de mensen toen minder zondigen? Nee, zegt Paulus, toen werd het alleen maar erger. Ja, geen wonder. Want wij mensen, wij neigen van nature naar het verbodene. De wet prikkelt ons juist om er tegen in te gaan. Als je al bij de kinderen, hè? Als vader en moeder er heel veel nadruk op leggen dat ze iets niet mogen doen, dan zie je vaak dat ze het juist gaan doen. En dan ook nog wel eens heel stiekem. Ja toch jongens en meisjes, zo gaat dat toch? Als moeder een heerlijke verse boterkoek heeft gebakken en in stukjes gesneden en ze zet dat neer op de tafel in de voorkamer en ze zegt, denk erom, dan moet je wachten tot vader thuis is hoor. Dan moet je eraf blijven. Ja, dan als moeder even de kamer uit is, dan kun je toch niet laten. Dan heb je toch die neiging om er iets van te pakken, juist omdat het verboden is door moeder. Dan zijn er natuurlijk gemeente veel ergere dingen dan dat je boterkoek steelt. Maar dat wij mensen zo reageren, dat ligt dan niet aan de wet van God. Maar die is goed en die is heilzaam. Dat ligt aan onze dwarse natuur. Maar dan zegt Paulus iets opmerkelijks. Hij zegt, God gebruikt dat kwade ten goede. Doordat de wet de kracht van de zonde nog sterker aan het licht bracht, deed ze dat meteen ook met de macht van Gods genade. Want hoezeer de wet de kracht van de zonde ook onbedoeld activeert, de genade is zelfs daartegen opgewassen. En zo moet dus zelfs de wet dienen om de meer dan overvloedige en superieure geneeskracht van Gods genade te laten uitkomen. Hoezeer de wet de kracht van de zonde doet toenemen, toch overwint de genade. Dat doet de kracht van de genade des te meerder schitteren. Kijk, dat bedoelt Paulus nou, hè? Als hij dat vreemde woord, die vreemde uitspraak doet, waar de zonde meerder is geworden, daar is de genade overvloediger geworden. Dus waar de zonde, het zondige toeneemt, daar wordt Gods genade ook groter. Romeinen 5 vers 20. Ja, zo'n prikkelende uitspraak, zo'n one-liner, kan makkelijk misverstaan worden. Vandaar dat de apostel dat eens rustig gaat toelichten hier in Romeinen 6. Daar gaat hij in op mogelijke verkeerde reacties op die uitspraak. Hij wil mogelijke misverstanden uit de weg ruimen. Waar de zonde meerder is, daar is ook de genade overvloediger geworden. Nou ja, de apostel Paulus die voelt die reactie al aankomen hè, vanuit de gemeente. Nou, dan gaan we maar lekker door met zondige Paulus. Laat ons maar eens flink uitleven, want de genade van God zal er alleen maar groter door worden. Hoe meer wij ons wentelen in de modder van de zonde, des te meer zal de schoonheid van Gods genade immers gaan schitteren. Dat Paulus moet toch wel de conclusie zijn van je woorden. Paulus beseft, er zijn hoorders die misbruik zouden kunnen maken van wat ik zo even heb gezegd. Wettische tegenstanders bijvoorbeeld, hè? Judaïsten in de gemeente, die hem erop zouden willen pakken. Die zouden gaan zeggen, Paulus, jij kunt nou de wet wel aan de kant schuiven, hè, als een middel tot zaligheid. Maar als je dat nou zegt door genade alleen, dan gaan de mensen er maar op losleven. Zodat ze denken, nou het doet raak helemaal niet zoveel toe hoe ik leef. De Heer vergeeft toch wel weer. Ik zondig maar weer. En de vraag om vergeving, dan krijg ik weer vergeving. Ja, hoe meer wij zondigen, hoe meer de Heere God te vergeven heeft en hoe meer dan zijn genade zal schitteren. Nou, maar dat misbruik van de genade, dat snijdt apostel Paulus radicaal af. Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade des te meerder wordt? Dat zij ver, volstrekt niet, geen denken aan. Wij, die voor de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij in dezelfde leven? Dat bestaat toch niet? Kort en goed, gemeente, Paulus zegt in onze tekst, zo'n verkeerde levenshouding wordt gedwarsboomd door het kruis van Christus. Dat kruis van Jezus, dat doorkruist al onze zondige neigingen en plannen. Mag ik jullie die de Heer Jezus hebben leren kennen, daar eens even aan herinneren. Jullie weten toch dat onze oude mens met Christus gekruisigd is, opdat wij niet meer de zonde dienen. Zo staat het in onze tekst, hè. Want ja, gemeente, hoor je in deze lijdenstijd natuurlijk heel veel preken over het kruis van Christus. En over zijn heerlijk verzoeningswerk. En dat is ook goed, dat is mooi, dat is rijk. Enerzijds is er niet zo ontdekkend als de prediking van het kruis. Dat we moeten zien en ontdekken, zo erg zijn nu mijn zonden, zo groot is mijn schuld, dat Jezus er zo diep door moet, dat hij zo zwaar moet lijden. Maar anderzijds mogen we het ook ontdekken, niets is zo bevrijdend als de prediking van de gekruisigde. Dat je in hem door het geloof de volkomen verzoening van al je zonden mag hebben. Zo is het toch, gemeente? Tenminste als je met je verlorenheid en je schuld je gelovig leerde overgeven aan deze gekruiste Here. En hopelijk hebt u het zo ervaren, hè, de afgelopen weken bij al die lijden spreken. Maar nou nog wat, gemeente, staan wij niet dikwijls te weinig stil bij het feit dat de Heer Jezus niet alleen lijdt om de schuld van de zonde weg te nemen, maar dat hij ook lijdt om de macht van de zonde te breken. Wees eens eerlijk, is dat geen vergeten aspect onder ons? U die zegt door de lijdensprediking de afgelopen tijd geweldig te zijn vertroost, mag ik u vragen, bent u daar nou ook door veranderd? Is dat heilsfeit van Goede Vrijdag nou ook een feit dat heel je levenswandel bepaalt? Want die twee dingen horen bij elkaar, hoor. Bevrijding van de schuld en bevrijding van de heerschappij van de zon. Het gaat dus om tweeërlei kruiseffect. Niet alleen maar vergeving, maar ook verandering, vernieuwing. Kijk, als wij nou roemen in het kruis van de Heer Jezus, en er verandert niets in ons leven, dan is onze roem een valse roem. En hoe vaak gebeurt dat niet, ook in de gemeente, dat mensen zeggen, ja, de Heer Jezus heeft alles voor mij volbracht. Maar als het dan geen gevolgen heeft voor onze levensstijl, dan klopt dat toch niet, gemeente, dan rijmt dat toch niet met elkaar. Moet je horen wat Paulus zegt in Galaten 6, hè? Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld. Paulus zegt dus, door dat kruis ben ik gekruisigd voor de wereld en de wereld voor mij. Ziet u het? Roem in het kruis en ondertussen wereldsleven, dat gaat niet samen. Gemeente, door aan het kruis te sterven verzoent Jezus ons niet alleen met God, maar hij verlost ook van de zondemacht. Op die verlossing legt Paulus hier in Romeinen 6 alle nadruk. Dat is ook niet zo vreemd, want het gaat hier over de heiliging, over het leven als Christen. En dan zegt hij, mag ik jullie gelovigen daar eens even aan herinneren, dat onze oude mens gekruisigd is met Jezus. Moet u opletten hoe vaak dat gezegd wordt door Paulus in zijn brieven. Wij zijn met Christus gekruisigd. U zegt, ja, hoe kan dat nou met Jezus gekruisigd zijn? Geen enkele gelovige van nu was toch toen en daar aanwezig op die kruisheuvel Golgotha. Er zijn er toch maar twee met Christus gekruisigd. Namelijk die twee moordenaren, waarvan er dan nog eens één tot bekering kwam. Ja, gemeente, u kunt nu vandaag de dag natuurlijk naar Israël reizen. U kunt de plaats Golgotha bezoeken. Maar niemand van ons toch kan zeggen daar 2000 jaar geleden te zijn geweest. Ja, toch wel. Want zo beziet God het wel. God beziet mij evenals had ik zelf daar gehangen aan dat kruis van Golgotha. En gemeente, dat geldt nou voor allen, hè, die de Heer Jezus zijn ingelijfd door het geloof. Ingeënt door het geloof, zegt Paulus. Bij dat inenten moet je natuurlijk niet denken aan het krijgen van een spuitje, een injectie. Maar dan moet je denken aan de plantenwereld. Vroeger als kind moest ik als tuinderszoon ook tomaten planten enten. Had je een wilde onderstam, moest je inkepingen geven en een mesje. En dan moest je die andere, zeg maar die goede plant, die moest je er dan opdoen. Hè? Ook een sneetje geven, dan met elkaar in elkaar schuiven. En een ringetje erom, met elkaar verbinden. En dan ging dat, je kon dat bijna zien haast dagelijks, met elkaar vergroeien. Nou, zegt Paulus, zo zijn wij Jezus ingeënt als gelovigen. Wij zijn met hem één plant geworden, vergroeid met Jezus door het geloof. Hebt u het gemerkt, gemeente, in uw leven, hoe u meer en meer ging vergroeien met de Heer Jezus? Nou, zegt Paulus, zoals we nou één plant met hem zijn geworden door het geloof, hè, zo zijn we dat ook in zijn dood. Als Paulus het nou heeft over het lijden van Jezus, dan is het niet alleen maar hij voor ons, maar ook hij met ons. Wij zijn met Jezus gekruisigd. Kijk, dat zit zo. Heer Jezus, hij hing daar namelijk aan het kruis als het hoofd van al de zijn. Zoals Adam in de zondeval de vertegenwoordiger was van de hele mensheid. Zo was Christus de tweede Adam dat aan het kruis. En hij was dat voor zijn volk van alle tijden. Dat is wat. Wij waren in hem begrepen toen hij de schuld van de zonde wegdroeg. We waren ook in hem begrepen toen hij daar triomfeerde. Over de machten van het kwaad. Over graf, dood en zon. Om het Oude Testamentisch voorbeeld te gebruiken, denk je maar even aan die... En die hoge priester, hè, die had zo'n borstlap op zijn toga, zou ik haast zeggen. En daar zaten die 12 edelstenen in, vertegenwoordigend het volk Israël, de 12 stammen. En overal waar die hoge priester nou heen ging, daar droeg hij als het ware dat volk met zich mee op zijn hart. Nou zo. Zo, zegt Paulus, zo heeft Christus ons met zich meegedragen aan het kruis. Is dat niet heerlijk voor u die de Heere mag kennen en beminnen? Zo Jezus mag liefhebben. Hij heeft toen al, hè, aan Golgotha's kruis, aan u en jou in liefde gedacht. Al duurde het nog eeuwen voordat u en jij geboren werd. Hij droeg je in zijn hart. Toen hij stierf aan het kruis. En toen hij opstond uit de dood. En dan mag je delen in heel zijn werk. Toen hij stierf. Toen stierf u in principe. En toen hij opstond, toen stond u op. Is dat niet geweldig? Ja, nog even een eenvoudig voorbeeld voor de kinderen. Om het nog wat duidelijker te maken. Hoe de gelovigen met Jezus zijn gestorven. Dan moet je even, jongens en meisjes, denken aan een boekenlegger in een boek. Hè? Neem aan dat jullie thuis regelmatig uit de Bijbel lezen. Je vader of je moeder. Ja, dan lees je de Bijbel wellicht van... voren naar achteren. En je vader wil natuurlijk de volgende dag weten waar die gebleven is. En daarom legt hij zo'n boekenlegger erin. Zag er die trouwens een liggen. Die legt hij er dan in bij de bladzijde waar die gebleven is. Nou, dan gaat die Bijbel dicht. Dan gaat hij weer in de kast of op de kast. En de volgende dag wordt hij er weer uitgehaald. Nou, alles wat met dat boek, die Bijbel, gebeurt, dat gebeurt ook met die boekenlegger. Nou, zoals die boekenlegger. Zo werden de gelovigen meegenomen door de Heer Jezus aan het kruis. Paulus zegt, hij heeft ons meegenomen in zijn dood en in zijn opstanding. Dat is toch geweldig gemeen. De Heer zegt dus hier bij monden van Paulus. Ik beschouw u en jou als met Christus gekruisigd. Heb je daar nog moeite mee om dat te geloven? Nou, zegt Paulus, denk dan maar eens aan je doop. Hè? Zo zeker als je gedoopt bent. Zo zeker is je oude mens met Jezus gekruisigd. Wetende dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. Zo zeker als je bent ondergegaan in het water van de doop. Zo zeker is je oude mens verdronken. Onze oude mens is dood en begraven. En die oude mens heeft niets meer te vertellen in ons leven. Die heeft het niet meer voor het zeggen. Want ja, gemeente, wat heeft een dode nou nog te vertellen? Zoals die vrouw die tegen me zei, ze vertelde dat over de vader. Ik schrok er eigenlijk een beetje van. Zei, dode, dat klinkt nou gek, hè. Maar weet u, het is eigenlijk een opluchting voor mij dat mijn vader is gestorven. Want aan zijn dood toe, hij is hier altijd maar bezig geweest om mij te bedillen. Telkens weer wilde hij zeggen hoe het moest in mijn leven. Ik was dat zo zat. Maar nou is hij gestorven. Nou moet hij wel zwijgen. Zo zegt Paulus, zo heeft onze oude mens niets meer te vertellen. Ik zeg, ja dominee, ga je nou niet een stap te ver? Maar klopt dat nou wel? Onze oude mens, de kruisdood gestorven. Wij denken bij oude mens doorgaans meteen aan iets persoonlijks van onszelf. Hè? Iets dat we hebben overgehouden van voor onze bekering, namelijk ons zondige ik. En dan zeggen we, ja, een gelovige blijft toch een tweemens, hè? Tot zijn laatste snik. Enerzijds een nieuwe mens in Christus Jezus, de Heiland, maar dan toch nog eentje die te kampen heeft met zijn zondige natuur. Trouwens spreekt Paulus zelf niet vaak, bijvoorbeeld in Efeze 4, over de oude mens die nog gedood moet worden. Dan leeft hij toch nog. Speelt die oude mens niet dikwijls op? En wat is die dan sterk, hè? Want bij een oud mens, dan denken we in het dagelijks leven aan iemand die zwak is en die afgeleefd is, die weinig kracht meer heeft. En daarom kiezen de straatrovers, de tasjesdieven, hier in Rotterdam vaak zo'n oud vrouwtje als doelwit. Kunnen ze wel hebben, denken ze, zo'n oud mens. Ja, jongens en meisjes, zou zo'n oud mens tegen die jonge gasten op kunnen? Zou ze die de baas kunnen zijn? Nee, hè. Uit geloofsleven is dat heel anders. Nou blijkt die oude mens nog springlevend, vitaal, oersterk. En dat geeft een inwendige strijd, dat geeft geestelijke strijd. Nou, hoe vaak, gemeente, wees eens eerlijk, gebeurt het niet dat die oude mens ons overmeestert en we in zonde vallen tot onze grote droefheid? Ja toch, dat ervaar je toch? Zondag 33 zegt dat bij de dagelijkse bekering hoort de afsterving van de oude mens. Afsterving, blijkbaar is die dus nog niet dood. En hoe kan Paulus dan hier zeggen, onze oude mens is met Christus de kruisdood gestorven? Nou, gemeente, is eigenlijk heel simpel. Je moet het goed verstaan, met oude mens wordt hier in onze tekst niet bedoeld ons zondige ik. Maar met oude mens wordt hier bedoeld ons verleden, ons oude bestaan, het eertijds van de gelovigen. Dat blijkt ook wel uit het vervolg van de tekst. Hè? Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, en Paulus voegt eraan toe, opdat het lichaam der zonde teniet worden. Dat is een lichaam dat verteert in het graf. Zo is ook ons zondebestaan aan het kruis gegaan en in Christus' graf vergaan. Het lichaam der zonde. Dat wil zeggen, heel die zondeorganisatie die het voor het zeggen had, die is teniet geworden. Die is buiten werking gesteld, staat er letterlijk in het Grieks. Koud gesteld, zouden de Duitsers zeggen. Koud gemaakt, die oude mens. Ja, die oude mens waarin wij leefden, het lichaam der zonde, dat duidt gemeen op ons verleden. Ja, dat was toch een leven zonder pijn over de zonde. Dat was een godloos bestaan, een leven zonder Christus. Ach, dat hoeft niet eens te betekenen dat je toen de beest uithing. Misschien hield je nog wel behoorlijk aan de regels die je van huis uit zijn geleerd. Maar het was geen leven van genade, geen leven uit Christus. Paulus, die eertijds leefde als een stipte fariseer, die weet er alles van. Maar Gode zij dank, Christus Jezus kwam hem tegen op de weg naar Damascus. En zijn leven veranderde. Hij draaide om als een blad aan de boom. En nu mag hij zich er verheugd bij insluiten. En die woorden van onze tekst. Onze oude mens, ook de mijne, is met Christus gekruisigd. Het lichaam der zonde waarin ik leefde, dat is teniet gedaan. Wat een machtige geloofsjubel is dat. Nou, gemeente, ik mag u wel zeggen, Goddank, ik mag mij daarbij insluiten. Onze oude mens. Met Christus gekruisigd. Mag jij zich daar ook bij insluiten? Dat mag hoor. Dat mag. Als de Heer Jezus je leven is geworden, dan geldt het ook van u. Weten dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. Dat is een heerlijke geloofswetenschap waar je vanuit mag gaan. En of je nu geleidelijk aan door de jaren heen tot de Heer Jezus bent getrokken of heel plotseling, dat maakt niet uit. Als je maar door Gods woord en geest in Christus je borg en je koning hebt gezocht en gevonden. Dat geldt dat oude bestaan van je, dat is teniet gedaan. Als oude mens is met Christus gekruisigd, het lichaam der zonde is begraven. Zie daar gemeente, de geweldige impact van het kruis gebeuren voor een ieder die gelooft in Jezus. De uitwerking daarvan betekent een geweldige omslag in je leven. Een nieuw bestaan. Al zeg je niet slechts op grond van het kruis mag ik weten van de vergeving van mijn zonde, de verzoening met God. Nee, je mag meer weten. Mijn oude bestaan heeft afgedaan, zo zeker als dat kruis daar op Golgotha heeft gestaan. Onze oude mens is met Christus gekruisigd en die is nou dood en begraven. En nu ga ik Kolbrugge begrijpen. Dat Kolbrugge het zegt, op Golgotha ben ik bekeerd. Want daar is het definitieve gebeurd. Het oude bestaan, dat is voorbij. We zijn een nieuw bestaan binnengegaan. De Heer heeft mij, zei een godvrezende man eens tegen mij, een tweede leven gegeven. Tweede leven. We zijn koningskinderen. We hebben een nieuwe status gekregen. En daar past ook een ander leven bij. Onze oude mens met Christus gekruisigd, zegt onze tekst. Opdat. En dat is het doel. Opdat wij niet meer de zonde dienen. We moeten dus gemeente niet doen alsof de kruisgenade ons onveranderd zou laten. Ja, dan zet Paulus ons niet aan het werk. Hè? Zo van kom op mensen. Hij legt de zweep er niet overheen. Zo van ga er nou voor. Doe je best. Laat zien dat je een christen bent. Dan kom je er wel hoor. Maar dat zou een hopeloze opgave worden. Nee, let erop, hij neemt zijn startpunt op Golgotha. In Christus en zijn werk. In de kracht van zijn kruis. In wat wij als gelovigen zijn. Krachtens Christus kruisdood. Het is volbracht. En daarom hoeven wij niet krampachtig wetties aan de slag te gaan. Kijk, vroeger hadden de oude mensen het vaak over staat en stand. Misschien herkent u dat wel. Staat en stand in het christenleven. En met staat bedoelden ze dan wat je in Christus bent als gelovige, namelijk een kind van God. En met stand bedoelden zij dan de praktijk van het dagelijks leven, het geestelijk leven. En dan hoorde je de mensen wel eens zeggen, nou het is dat het vast ligt in de Heer, want mijn stand van leven is zo vaak beneden peil. En zeker beneden peil van mijn staat als kind van God. Wat hedendaagse gezegd, jongelui, daar gaat het om positie en conditie. Mijn positie ligt vast in Christus Jezus, mijn heiland. Maar nu moet mijn conditie, mijn levenswandel daarop worden afgestemd. Maar dan wel vanuit de kracht van Christus dood en opstanding. Wetende dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. Wetende. Wat een zekerheid, hè. Dat ze zeker weten. Zo zeker als Christus is gekruisigd. Zo zeker als ik ben gedoopt. Zo zeker sta ik in die nieuwe positie. En de zonde heeft geen heerschappij meer over mijn leven. Die heeft die heerschappij verloren. Over radicaliteit gesproken, hè. Ja, afgelopen maandag bij ons op de jonge lidmatenkring spraken wij met de jongeren over de radicaliteit van de boodschap. Daar in Amstelveen. Nou, daar waren de jongeren het wel over eens. Nou, meneer, de prediking moet radicaal zijn, hoor. Dat is mooi, gemeente. Dat is wat vinden in onze tijd. Als we een radicale boodschap willen, geen slap praatje. Nou, hier gaat het, jongelui, over de radicaliteit van de verlossing uit de macht van de zonde. Mijn oude mens is met Christus gekruisigd. Dat is een heugelijk feit. Ja, hartstikke mooi om waar te zijn, hè. Maar gemeente, dat ontkennen, dat zou een belediging zijn van Christus' kruiswerk. Mijn behoud is zeker, het kan niet meer stuk. Dat kan niemand, zelfs de duivel niet, ook ikzelf niet meer ongedaan maken. Ik heb een nieuw bestaan gekregen. Zo zeker het is waar, de zonde is dan nog wel als een kracht in mijn leven. En daarom kunnen kinderen van God vallen en ze kunnen soms ook diep vallen. Maar het is zoals wij lezen. En ons belijdenis geschrift, de Dordtse leerregels hoofdstuk 5.1. Want daar wordt het gezegd. De zonde heeft nog wel macht in mijn leven, maar ik ben verlost uit haar heerschappij. Dat gemeente. En nu mag ik strijden. Ja, maar dan strijden vanuit de overwinning. Houd het daarvoor, zegt Paulus, dat gij voor de zonde dood zijt, maar levend voor God. Vers 11. Houd het daarvoor dat gij voor de zonde dood zijt. Houd het ervoor. Ja, dat betekent niet, doe nou maar alsof. Maar dat betekent, ga van die werkelijkheid, van die realiteit uit. En leef van daaruit als christen, want dan valt de strijd je heel wat minder zwaar, hoor. Je hoeft die overwinning niet te bevechten. Jezelf te bevechten. Integendeel. Je mag leven vanuit de overwinning. Strijden vanuit de overwinning. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Zo zeker als Goede Vrijdag een feit is. Zo zeker is de ondergang van mijn oude bestaan een feit. Mijn oude bestaan is gekruist. Nou ben ik dood voor de zon. Dan moet je bedenken, telkens weer als de verleiding op je afkomt. Dan moet je bedenken, zodat je de verleiding niet zult opzoeken. Mijn oude bestaan is met Jezus gekruisigd, opdat ik niet meer de zonde zou dienen. Het lichaam van de zonde is er niet gedaan. Het heeft geen zeggenschap meer over mij. Goede Vrijdag, dat betekent voor mij, je bent ontslagen uit die harde zonde die. Ik weet niet, gemeente, hoe het hier is, maar vandaag de dag zijn er heel wat mensen die vrezen voor een ontslag. Dat is ook zo bij ons in de gemeente. Er zijn mensen die werken bij het staalbedrijf Corus. Die vrezen voor hun ontslag. Want ja, zo'n ontslag, dat is heel pijnlijk, hè. Want dat raakt je levensvulling, de zin van je leven. Maar het raakt dikwijls ook je inkomst. Het is verschrikkelijk zo'n ontslag. Maar hier gaat het over een heerlijk ontslag. Het niet meer dienen van de zonde. Je bent ontslagen bij die slechte baas. De slavernij van de zonde is voorbij. Niet meer de zonde dienen. Nou, ook daar in jongelui moeten we dan heel radicaal zijn. Hè? Op alle terreinen van het leven. Ik geef een paar concrete voorbeelden. Ik denk aan die broeder in de gemeente die aan porno verslaafd was. Hij brak er radicaal mee en hij nam een internetfilter. Misschien is bij u wel een andere verslaving, waarmee u Godesdank radicaal had mogen breken. Ik denk aan die jongen die zo gek was op die ruige hardcore muziek. Hij zei, dominee, ik heb er radicaal mee gebroken. Ik heb al die cd's in stukken gebroken en in de vuilcontainer gedaan. Ja, dat is radicaal. En ik denk aan die mevrouw die zo koopziek was. Veel jassen en jurken en tassen. Het bleef allemaal ongebruikt hangen in haar garderobe. En door een preek werd ze bepaald bij de zonde van de verkwisting. En het werd haar tot schuld. Ze is radicaal gestopt met die koopwoede. En nu geeft ze veel aan zending en hulpverlening. Ik denk aan dat meisje dat er zelf niet voor terugdeinst om mee te doen aan bikiniparties in de disco. Maar ze zei, dominee, nu ik besef dat Jezus mij daar zo ziet, kan ik daar niet meer komen. Ik denk aan die zakenman die over lijken ging en de belasting op grote schaal ontdook. Hij is nu zo eerlijk als wat geworden. Ja, ik denk ook aan die predikant die mooie preken van zijn collega's stal overnam om daar goede sier mee te maken, zondags op de kansel. En nu zit hij wekelijks zelf te zwoegen op zijn preek. Wetende dat onze oude mens met Christus gekruisigd is, opdat wij niet meer de zonde dienen. Vroeger ja, vroeger toen stonden wij in de dienst van de zonde, maar nu niet meer. En dat is maar goed ook. Want het loon op de zonde, dat is de dood, de eeuwige dood. Door genade mogen wij delen in het eeuwige leven. Nu mogen wij iemand anders dienen. Niet de zonde, maar onze genadige, liefdevolle koning Jezus Christus. En gemeente, u ervaart het toch, zijn juk is zacht en zijn last is licht. En die liefde dienst, de dienst aan hem heeft mij nog nooit verdroten. Wetende dat onze oude bestaan met hem gekruisigd is, opdat wij niet meer de zonde dienen. U zegt dat laatste, dominee, dat vind ik nou juist zo moeilijk. Ja, dat vind ik ook hoor, elke dag weer. En in die zin, ook al is de overwinning zeker, blijft het een strijd. En daarom zegt Paulus te wapen, stelt
uw leden niet tot wapens van de ongerechtigheid. Alleen je ledematen, je hart, je oog, je mond, je oor, je handen, je voeten niet aan het kwaad. Dat geldt jongelui trouwens ook voor onze geslachtsorganen. En dat zeg ik ook tegen de ouders, de ouderen. Dat is heel actueel, hè. Maar als je nou je ledematen niet stelt tot wapens der ongerechtigheid, dan hoef je ook als jong meisje je niet te laten inenten tegen baarmoederhalskanker. Ja, ook daarin gaat het om radicaliteit. Niet meer de zonden dienen, dat geldt voor alle terreinen van het leven. Ik moet niet alleen maar radicaal zijn op dat gebied waar het mij nog wel aardig lukt, waar het mij uitkomt. Nee, op alle terreinen van mijn bestaan. Niet zo zijn zoals bij die oude keizer in de oudheid. Die was naar zijn zeggen tot bekering gekomen. En dan moest hij natuurlijk ook gedoopt worden. En toen gingen jongens en meisjes helemaal onder water. Behalve zijn zwaard. Dat hield hij boven water. Bij de doop. Met andere woorden. De Heer mag te zeggen op alle terreinen van het leven. Maar niet op de manier waarop ik oorlog voer. Je begrijpt, dat kan natuurlijk niet. Er is geen terrein waarvan Jezus niet zegt. Dat is van mij. Stel je leden dus niet tot wapenen der ongerechtigheid. Zo luidt de opdracht. Want de zonde zal over u niet heersen. Vers 13. En dat is niet alleen maar een opdracht hoor. Van laat de zonde nu niet over je heersen. Maar het is allereerst een belofte. Dat Paulus zegt dat zal niet gebeuren. De zonde zal niet over je heersen. Want die heeft heerschappij verloren. Want gij zijt niet onder de wet. Maar gij zijt onder de genade. De wet, hoe goed haar bevelen ook zijn, verschaf je niet de kracht om die ook uit te voeren. Alleen de genade van onze Heer Jezus Christus. Ziet u dat? Niet de wet is de startmotor van het christenleven. Alleen de genade. Verworven door Jezus en geschonken door de Heilige Geest. Stel uw leden niet tot wapenen der ongerechtigheid, maar stel je leden tot wapens der gerechtigheid. Stel je leden in dienst van het goede. Wat een zegen, hè? Als je zo mag leven. Want weet nou eerlijk, dat leven in het oude bestaan, hè? Wat leverde dat nou op? Die dingen, zegt Paulus, die je toen deed en waarover je nu schaamt. Wat was daar nou van de vrucht, de uitwerking? Een boel onrust in je leven, je geweten. Een heleboel ellende. En dat zou, zegt Paulus, zijn uitgelopen op de eeuwige dood. Maar Gode zij dank, zo is het niet. Nu van de zonde vrijgemaakt zijn. En aan God dienstbaar geworden zijn, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. En dat loopt uit op het eeuwige leven, de heerlijkheid bij God. Meet ik vat nog even die tekst samen in dichtvorm. Dominee Kijftenbel deed het ook altijd, hè, hier. Samenvat in dichtvorm. Zal het ook proberen. Onze tekst. Mijn oude bestaan is aan het kruis gegaan. Het lichaam der zonde is daardoor vergaan. Met haar heerschappij is het nu gedaan. Trek je haar bevelen dus niet meer aan. Want het effect van het kruis is niet alleen maar vergeving, maar ook verandering, zoals dat oude hervormde gezang het zo goed weergeeft. Gij hebt voor mij u in de dood gegeven. Hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? Zou ik aan u, die voor mij wilde lijden, mijn hart niet wijden? Amen. Weet je, we gaan samen zingen. Ik kom misschien wat vreemd bij u over. U denkt aan de adventstijd, de lof van Zacharias. Maar als we bij die blijde heilsdag dan denken aan Goede Vrijdag, dan kunnen we dat zo wel zingen. De lof van Zacharias, de derde vers. Vers 3 van de lof van Zacharias.